openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de derde zendbrief van de apostel Johannes, en die brief lezen we helemaal.
Ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke, indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degenen die het willen doen, en werpt hen uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid zelf, en wij getuigen ook, en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen, maar ik hoop uw haast te zien, en wij zullen mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u, groet de vrienden met name.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u vanmorgen het woord bedienen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte 3 Johannes en daarvan dan het vierde vers. 3 Johannes vers 4, waar Johannes tegen Gaius zegt: ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Gemeente, als ik goed ben ingelicht, is het vandaag in Damwoude en trouwens ook in Broeksterwoude en misschien nog wel meer gemeenten jeugdzondag. Goede gewoonte in allerlei gemeenten om zo tegen het begin van het winterwerk speciaal aandacht te hebben in de prediking voor de jongeren en de kinderen van de gemeente. Er zal ook preekbespreking zijn. Ik zag al een briefje met vragen liggen in de consistorie, waar vanmiddag de jongeren samen met een aantal ouderen, neem ik aan, over na zullen denken, naar aanleiding van de preek van dominee Ruys vanmiddag. Maar er is dan veel aandacht op zo'n dag als vandaag voor de jeugd. Maar ik dacht bij mezelf, hoe zit het met de jeugd van vroeger? En er zijn vanmorgen en vandaag niet alleen maar jonge mensen in de kerk en niet alleen maar kinderen, van wie ik hoop dat ze vandaag goed meeluisteren en dat de dominees het ook eenvoudig genoeg zeggen om ook jullie te kunnen bereiken. Maar er zijn ook vaders en moeders in de kerk, opa's en oma's of andere volwassenen die zelf misschien geen kinderen kregen of misschien ook niet getrouwd zijn of niet meer getrouwd zijn, maar je hebt dan toch, als het goed is, ook hart voor de jeugd van de kerk. Gemeente, het is toch wel goed om, luisterend naar Gods woord, voor ons allemaal een woord te mogen beluisteren, waar niet alleen voor mensen onder de 18 een boodschap in zit, maar toch ook voor mensen die al wat ouder zijn en die ook juist een taak hebben in het opvoeden en het onderwijzen van de jongeren. En gemeente, die tekst die wij hebben gelezen uit het begin van 3 Johannes, dat is een tekst waar we allemaal, als het goed is, onze winst mee kunnen doen. En hebben we Zo ook ons biddend voorbereid op deze preek. Toen we net zongen, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat een zegen als je zo onder de prediking mag gaan zitten. En zo verwachtend van dat woord, maar ook van die geest van God, onderwijs mag krijgen in de waarheid. Nou, dat gedeelte uit Gods woord wat we dan gelezen hebben vanmorgen, het is niet het meest bekende stukje uit de Bijbel. Misschien had je er helemaal nog nooit in gelezen, kinderen. In de derde brief van de apostel Johannes, normaal gesproken noemen wij die delen uit het woord van God Bijbelboeken. Nou, dit is dan het 64ste Bijbelboek, maar het is eigenlijk te klein om het echt een boek te kunnen noemen. Het beslaat nog net geen halve bladzij in de Bijbel. Het is het kortste briefje wat we van de apostel Johannes hebben. En het is ook het enige van zijn brieven dat aan één speciale persoon gericht is. Je kan het wat dat betreft vergelijken met dat briefje van de apostel Paulus, wat gericht is aan die meneer Filemon. Nou is de geadresseerde van deze brief een zekere Gaius. Die man kennen we dus van naam. U ziet, als u goed oplet op het begin van de brief, dat Johannes zichzelf niet bij namen noemt. We merken wel aan de manier van schrijven dat het van hem moet zijn, maar hij noemt zich hier zelf de ouderling. Let u daar even op. Want wat is een ouderling? Dat is iemand die van de Heere bepaald gezag gekregen heeft in de kerk. En normaal denken wij aan iemand die dan in een bepaalde gemeente ambtsdrager is, regeerouderling. Maar blijkbaar kun je dat ook gebruiken, dat woord, voor iemand die over meerdere gemeenten gezag heeft. Zoals Johannes er een geweest is, want die man is apostel geweest. En die apostelen hebben gezag door het woord wat ze brengen over heel de kerk. En Johannes, dat weten de kinderen misschien ook wel, is de apostel die het langste geleefd heeft van allemaal. Het is best denkbaar dat dit briefje ontstaan is in die tijd toen die nog maar alleen overgebleven was. En dan kan die natuurlijk gerust tegen Gaius zeggen, afzender de ouderling. Want er is nog maar één zo'n speciale ambtsdrager, zo'n apostel. Johannes geeft zichzelf in dit briefje trouwens nog een andere titel. En dat is ook wel mooi om op te letten. Als je een beetje proeft wat de sfeer is waarin onze tekst ons brengt, vers 4, dan zie je dat Johannes zich als een soort vader beschouwt. Dat is ook een mooie gedachte voor ouderlingen, voor diakenen, maar ook voor heel de gemeente. Ambtsdragers zijn te vergelijken met ouders. Die hebben verantwoordelijkheid voor andere mensen, aan hun zorgen toebetrouwd. Daar hebben ze zorg over. Daar hebben ze ook gezag over. Daar hebben ze, als het goed is, liefde voor de kinderen die hen toebetrouwd zijn. En wat zijn die kinderen dan in onze tekst? Nou, dat zijn dan leden van de gemeenten. Je zou ook kunnen zeggen dat zijn mensen die onder de prediking van die ambtsdragers, onder de ambtelijke bediening van die mensen, tot verandering gekomen zijn. Bekeerlingen. Zoals, weet u wel, de apostel Paulus Timotheus vaak vergelijkt met zijn zoon, mijn geestelijke zoon Timotheus. Maar ik weet niet of die Gaius ook jonger is geweest dan de apostel Johannes. Maar het kan in de kerk vreemd toegaan, gemeente. Het is mogelijk, dat kun je als beginnend predikant ook wel eens hebben, dat je geestelijke kinderen krijgt die soms 20 of 40 of nog meer jaren ouder zijn dan jezelf. En toch een geestelijke zoon of dochter. Nou, een van die mensen aan wie Johannes zich dan met een geestelijke band verbonden voelt, is Gaius. Verder weten we eigenlijk niks van hem. En we weten ook niet precies wie dat is geweest, want er zijn in het Nieuwe Testament wel meer mensen die die naam dragen. Als er hier mensen zijn die een concordantie hebben en je zoekt het op in de Tromius, Gaius, dan blijken er heel wat mensen te zijn die zo heten. En dat komt omdat het eigenlijk zo'n gewone naam geweest is. In Sliedrecht zou ik zeggen, een soort Jan. En misschien kan ik hier in Damwoude beter zeggen, een soort Sietse, een gewone naam. Waarvan je zegt, nou, er zijn er een heleboel van op het dorp. Gaius. Zou die misschien lid geweest zijn in Efeze? Dat is, zoals u misschien weet, de gemeente waar Johannes in zijn ambtsbediening een bijzondere band mee heeft gehad. Of is die ergens in de buurt van Efeze lid geweest? We weten het niet. In elk geval merk je wel dat er een hele sterke band bestaat, want tot 4 maal toe hoor ik dat Johannes Gaius de geliefde noemt. Er is een band. Nou, waarom schrijft Johannes dit korte briefje aan hem? Nou, dat heeft te maken met de bijzondere situatie die in de gemeente van Gaius is ontstaan, want er is in die gemeente een zekere broeder Diotrefes. En die man, daar worden nogal wat klachten over geuit, want Johannes heeft last van die man. Diotrefes is iemand die een hele grote plaats voor zichzelf opeist in die gemeente. Hij is eerzuchtig, hij neigt naar machtsmisbruik en hij heeft met de macht die hij naar zichzelf toegetrokken heeft geprobeerd om mensen zoals Johannes, nota bene een apostel van de Heere Jezus, buiten de deur te houden. Hij neemt ons niet aan, staat er in vers 9. Hij is ongastvrij. En u weet het, gemeente. Er wordt op meerdere momenten in de Bijbel gezegd dat gastvrijheid nou juist een eigenschap is van iemand die de Heere vreest. Vergeet de herbergzaamheid niet, zegt de Hebreeënschrijver. Op dat punt valt die Diotrefes dan ook al om te beginnen door de mand. Maar er is een heleboel reden volgens Johannes om tegen deze man te waarschuwen. Want misschien zijn er een heleboel mensen in die gemeente die dat helemaal niet doorhebben. Waar Diotrefes mee bezig is. Dus krijgt Gaius in deze brief een waarschuwing, pas op voor Diotrefes. En terwijl er geklaagd wordt over die ene man, krijgt juist een ander weer een aanbeveling. Kijkt u naar vers 12. Dat aan Demetrius wordt getuigenis gegeven. Men heeft verondersteld dat Demetrius misschien wel de man geweest is die het briefje van Johannes heeft overgebracht naar Gaius. Maar dan wordt er niet alleen van die Demetrius een gunstig getuigenis gegeven, maar ook, ik zei het al, van de geadresseerde, van die man die de brief krijgt. Prachtig gezegd, gemeente, dat meteen in het begin, in vers 2, daar die wens wordt uitgesproken. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je gezond bent en dat het met je lichaam goed gaat. Zoals het ook, Gaius, met je ziel goed gaat. Dat is toch wel het mooiste, gemeente, wat er van de mens gezegd kan worden. En dat er vervolgens ook van hem gezegd kan worden, vers 6, dat de man liefde uitstraalt. Hij mag iets vertonen van de liefde van Christus. Dat straalt van Gaius af. En dan kom ik bij onze tekst. Wat ook van Gaius mag gelden. Hij wandelt in de waarheid. Vers 3. Gelijk gij in de waarheid wandelt. Als Johannes dat punt aanraakt, dan geeft hem dat reden, gemeente, om heel in het algemeen te zeggen: mensen, daar ben ik nou zo ontzaggelijk blij mee. Er is niks wat mij meer kan verheugen, Gaius, dan als ik dat van iemand mag horen. Iemand voor wie ik verantwoordelijkheid draag. Iemand die onder mijn prediking gezeten heeft. Iemand met wie ik een geestelijke band voel. Dat ik niet alleen maar die band voel, maar dat ik ook horen mag, dat komt er in de praktijk van het leven uit. Dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Een gemeente, dat is natuurlijk eigenlijk, mag ik het nou eens even zo zeggen, vanzelfsprekend, dat een vader blij is als het goed gaat met zijn kinderen. Ik zei, Johannes vergelijkt zich met een vader als ambtsdrager. Nou, als je een echte vader bent, heb je niet alleen maar gezag over je kinderen en verantwoordelijkheid en ze moeten luisteren als je wat zegt, maar dat daardoorheen voortdurend te merken is liefde. Je zoekt het beste voor ze en je bent blij als het goed gaat met ze. Maar de ouders in de kerk voelen dan misschien wel aan dat er dan meteen vanmorgen een bepaalde vraag uit die tekst opkomt die aan vaders en moeders speciaal gericht kan worden. Wanneer gaat het nou goed met uw kinderen? Als ze gezond zijn. Nou, daar ben ik ook blij mee, gemeente, als mijn kinderen gezond zijn en je niet elke dag naar de dokter hoeft. En als het goed gaat op school, ze komen thuis met de repetitie en de overhoring en er staat een mooi cijfer op. Ben je blij mee? En je hoort dat ze het goed doen in de klas, ook tussen de andere jongens en meisjes. Wat kan dat verschillend liggen? Maar dat ze hun plaats vinden, vrienden maken, vriendinnen. En als de tijd komt dat er gekozen moet worden, dat ze ook een bepaalde koers in hun leven willen volgen, plannen maken, gaven hebben die ze mogen ontwikkelen. En ze willen een bepaald beroep gaan kiezen en het gaat goed met de studie. En er komt een tijd dat ze verkering krijgen. En het is een leuke jongen waarmee ze thuis komt. Of een leuk meisje waarmee die aankomt. Fijn. Leuk. Gemeente, we zijn toch niet tevreden met al die dingen. Die op zich goed zijn natuurlijk. Maar waar we absoluut niet in mogen blijven steken. Want er is meer dan dit tijdelijk leven. Er is meer dan die paar jaar, wat is het uiteindelijk dat we hier op aarde een plek hebben en dat we in de maatschappij een plaats moeten gaan zoeken. Het gaat in ons leven om dat kernwoord wat hier in onze tekst gebruikt wordt, de waarheid. En dat je daar je kinderen ook bij opvoedt, omdat je dat ook nog een keer beloofd hebt. U heeft uw kinderen ten doop gehouden, ouders. En bij die doop worden beloften uitgesproken. Mag ik de laatste doopbelofte nog eens even herhalen? Of ge niet belooft en voor u neemt, niet je voorneemt, nee, als verantwoordelijkheid naar je toe krijgt. Dat is voor jou, niet voor de buren, dat is voor jou. Voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. We hebben vanmorgen de Heere ervoor gedankt, gemeente, dat wij nog een plek hebben om als gemeente ons te verzamelen op een rustdag, om in alle rust en in alle ruimte naar dat woord van God te luisteren. Maar zijn we daar zo dankbaar voor, dat je zegt, niet alleen op zondag neem ik daarom met mijn kinderen de plaats in de kerk en proberen we de diensten te bezoeken, maar ook al die andere dagen van de week moeten we dat woord een plek geven in het gezin, in het leven van onze nakomelingen. En moeten we die ruimte die er nog is, ook om onze scholen te hebben, ook om ze overal heen te sturen waar ze onderwezen kunnen worden, in de voorzijde leer, moeten we dat met dankbaarheid benutten. Want we weten niet hoe lang en hoe ver die ruimte nog gegeven wordt. Bij de waarheid opbrengen. Maar misschien denkt u zelf al wat verder, gemeente. Zou dat nou het enige zijn waar Johannes aan denkt als die zegt: ik ben zo blij als ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Op zich is dat natuurlijk al heel wat als je daarbij denkt aan het vasthouden van de leer. Aan het belijden van de zuivere waarheid, of zoals we het nog wel eens zeggen onder elkaar, vriend zijn van de oude waarheid. Geen nieuwigheden accepteren, opletten als er dwalingen mogen zijn en vasthouden aan wat van vroeger af als vast en bondig is gehouden, ons overgeleverd via de kerk van de eeuwen. Dat is al heel wat, gemeente. En daar zal Johannes het ook wel mee eens geweest zijn, want u moet zich bedenken, er zijn ook al in de tijd van de apostelen ontzaggelijk veel dwalingen aan de orde geweest. Lees de brieven van Paulus. Mensen die wetticistisch zijn, of mensen die juist bandeloos leven. Johannes heeft ook met allerlei soorten van dwaalleraars te maken gehad. Nou, dan is het al heel wat waard als een gemeente en als jonge mensen in de gemeente en ouders in de gemeente zeggen: we willen vasthouden aan dat apostolische woord en die oude waarheid. Heel belangrijk. Maar er zal toch nog wel wat meer in zitten, gemeente, als wij erop letten dat er ook een heel praktisch woord in de tekst klinkt, dat laatste woord. Dat gaat niet alleen maar over je hoofd en over je hart, over je verstand en over wat je denkt. Maar wandelen, dat heeft in de Bijbel altijd te maken met de praktijk. Henoch wandelde met God. Hoe gaat het? 'S maandagsmiddags en 's woensdagsavonds en vrijdagsavonds. We willen daar nog eens even dan nadrukkelijker op letten, gemeente, wat dat nou precies zou wezen. Dat een mens wandelt in de waarheid. En dan gaan we even, het is maar heel kort, wat bladeren in het Nieuwe Testament en dan met name in de geschriften van deze apostel Johannes. Want dat moet je altijd doen, jongens en meisjes, als je nou van de week, van de winter op een vereniging zit of op catechisatie en er is een of andere vraag uit de Bijbel en dan moet je samen een antwoord op zien te vinden. De Bijbel is zijn eigen uitlegger, zeiden de kerkvaders vroeger al. Als je wil weten wat de ene tekst betekent, moet je andere teksten ernaast leggen. Dat is het allerbeste. Niet alleen maar denken van wat vind ik ervan en wat denk ik ervan, maar schrift met schrift vergelijken. Als je nou die geschriften van die Johannes op een rij zet, gemeente, dan blijken er drie momenten te zijn waarop hij zegt: dat is voor mij de waarheid. Dat is volgens God de waarheid. Het eerste wat ik u dan noem, en dat is een hele bekende tekst ook voor de kinderen, denk ik. Johannes 14, vers 6. Als op de avond voor Goede Vrijdag de Heere Jezus afscheid neemt van de discipelen en dan zegt hij: jongens, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is zelf de waarheid. Hij is, zoals het elke zondagmorgen aan de gemeente wordt voorgehouden, de getrouwe getuige. Als wij de waarheid willen weten, gemeente, over onszelf, over ons leven, over je zondigheid, over je toekomst, over Gods recht, maar ook over Gods barmhartigheid. Als u de waarheid wilt weten over de tijd waarin je leeft, de zin van het leven, moet je bij Jezus zijn, de getrouwe getuige. Maar dan ga ik nog een stap verder in dat evangelie van Johannes. Op diezelfde avond van dat afscheid met de discipelen heeft de Heere Jezus volgens Johannes 17 ook een heel lang gebed gedaan. Catechisanten weten wel, denk ik, dat heet het hoge priesterlijk gebed. En toen heeft de Heere Jezus zijn kerk aan zijn vader opgedragen. En toen heeft hij halverwege dat gebed gezegd: Vader, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is het tweede. En dat verbinden we aan het eerste. Ik zei, Jezus is de waarheid, maar hoe kom ik erachter wat Jezus vindt en wat Jezus vindt dat ik moet doen en wat Jezus over mij vindt? Dan moet ik zijn woord gaan lezen. Want dat woord is de waarheid. En ik zou u vandaag ook willen vragen, gemeente, aan oud en aan jong, maar is dat nou voor ons persoonlijk ook al gaan leven? Ik weet niet hoe het u vergaat in de laatste maanden. U merkt het toch ook wel als u het nieuws volgt dat er zo verschrikkelijk veel verwarring is op allerlei terrein. Politici, bankiers, mensen uit de financiële en economische wereld. Iedereen zit met zijn handen in het haar, mensen weten het niet. Er is ontzaggelijk veel in beweging. En hoeveel meningen worden er ten beste gegeven? Hoeveel interviews worden er gehouden? Hoeveel mensen komen er op de radio en via andere media? En iedereen mag zijn zegje doen. En niemand weet het. Gemeente, dat het voor je van waarde wordt. Dat je zegt, Heere, wat een wonder, terwijl heel de wereld in het duister ronddwaalt en niet weet waar ze heen moeten, dat u mij vanaf mijn jeugd op een plek gebracht hebt waar ik de waarheid mag horen. Dat boek der boeken, waarvan ik nooit hoef te vragen, klopt het wel? Gemeente, hebben we het al leren waarderen. Dat woord van God dierbaar achten, ook vanwege zijn betrouwbaarheid. Dan ga ik nog een stap verder. En daarvoor kan ik een bladzij terug in de Bijbel naar het slot van 1 Johannes. 1 Johannes 5 vers 6. Dat is de derde plaats waar iets gezegd wordt over de waarheid. De geest is het die getuigt dat de geest, dat is de Heilige Geest, de waarheid is. Het is voor ons misschien een bekendere tekst die ons vertelt dat de geest het is die een mens in al de waarheid leidt, gemeente. Maar dit gaat nog een stap verder. Die geest is de waarheid zelf. En je komt erachter als die Heilige Geest in je leven gaat werken. Dan ga je dingen zien die je nog nooit gezien hebt. Ze hebben je altijd gezegd dat je een zondaar was. En ineens zie je het. Ze hebben je altijd gezegd, je moet met God in het reine komen voordat je gaat sterven, want je moet God ontmoeten. En ineens wordt dat het belangrijkste waar je een antwoord op moet vinden. Ze hebben altijd gezegd, je moet bij de Heere Jezus uitkomen. Het bloed van Golgotha, dat reinigt van alle zonden. En je hebt er altijd langs heen geleefd. En als de geest der waarheid je erbij gaat brengen, dan wordt dat het belangrijkste. Nou, gemeente, tel die drie dingen nou eens bij elkaar op. Wat zijn nou mensen die in de waarheid wandelen? En u legt meteen uw eigen leven er maar bij. Er zijn mensen voor wie de Heere Jezus belangrijk is geworden. Niet meer een naam uit een boekje, niet meer een klank uit een preek. Maar hij krijgt waarde voor je. En hoe komt het dat hij waarde voor je kreeg? Omdat het woord ook ging spreken. Het woord dat de waarheid is, ging niet alleen maar open, zodat jij het ging lezen. Nee, andersom, het woord ging jou lezen. En het ging je raken. Je komt er niet meer los van. Je bleef er 's nachts over nadenken. En je ging ermee tot God. Om te vragen, Heere, wilt u het toepassen? En intussen was de Heilige Geest al aan het werk gegaan. Want de Heilige Geest is het, gemeente, die mijn ogen opent, die me de waarheid leert zien en leert erkennen dat ik ervoor ga buigen en die mij uitdrijft in de richting van het kruis. Maar dan ook wat hier aan het eind van de tekst staat. Dat je dan niet alleen maar de Heere Jezus lief krijgt en hem nodig krijgt en dat je zijn bloed over je leven leert afroepen, maar dat je ook het verlangen krijgt om in de praktijk van je leven dankbaarheid te betonen. Dat je in die waarheid wil gaan wandelen. Wandelen. Dagelijks. Niet om wat te verdienen. Niet om wat terug te doen. Maar zoals het aan het eind van de berijming van de 10 geboden wordt gezegd. Och, dat wij uw geboden volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om alles wat u mij opdraagt te doen uit dankbaarheid. Nou, gemeente, dat te horen van zijn geestelijke kinderen geeft Johannes de meest innige blijdschap. En ik zei het al eerder in de preek, dat heeft iets vanzelfsprekends, want als je een echte geestelijke vader bent en je zoekt het goede voor de kinderen, dan ben je daar het meest verheugd over. En hebt u daar wel eens bij stilgestaan, gemeente, als de broeders op huisbezoek komen, dat is ook winterwerk. Dat gaat ook straks weer van start. Maar dat die mensen ergens naar uitzien als ze bij u langskomen, daar ziet een rechtgeaarde ambtsdrager naar uit. Dat als ze een uur of anderhalf uur bij u thuis geweest zijn en ze lopen weer naar huis, dat ze zeggen, nou hebben we gehoord dat ze in dat gezin in de waarheid willen wandelen. Net zoals het een rechtgeaarde ambtsdrager verdriet kan doen als die wat anders hoort. Als niet de Heilige Geest en zijn werkingen worden aangetroffen, maar iets van de tijdgeest in de kamer rondhangt. En mensen ook niet hebben leren vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal, omdat ze het zelf nog zo goed weten. Nou, als het nou anders mag zijn, gemeente, en laat dat nou in ons leven een plaats mogen krijgen. Laten we daar nou om bidden en smeken voor onszelf en voor onze kinderen. Daar ontstaat, zegt Johannes, vreugde. Als er een verbroken hart wordt aangetroffen. Als er een honger naar het woord is. Als er een betrekking op de Heere Jezus is. Als er afhankelijkheid van de Heilige Geest is. Als er een begeerte is om anders te leven dan een ander. Niet beter te willen zijn, maar de Heere verdient het zo. Nou, we moeten daar als ouders ons leven op nazoeken. Maar mag ik nou eens even speciaal ook naar de kinderen kijken en naar de jonge mensen. Ik zei op een jeugdzondag, is het ook belangrijk dat de vaders en moeders een beurt krijgen in de preek. En de opa's en de oma's ook. Maar wat nou hier in het leven van die Gaius zo mag zijn, die man wandelt in de waarheid. Misschien is die man al 40 jaar geweest of 50. Maar stel je nou eens voor dat hij 18 geweest is. En misschien ben je nog niet eens 18. Misschien ben je 12 of 8 of nog jonger. Maar zou dat nou erg zijn als een mens heel vroeg leert kennen wat in de Bijbel hier wordt aangeprezen? Of zou dat nou iets zijn waar je pas op je sterfbed aan moet denken? Gesteld dat je natuurlijk een plek krijgt om nog voor te bereiden op het sterven. Want het is niet gezegd dat de mens te horen krijgt dat hij moet gaan sterven. Of zou het nou juist zo zijn dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het zoeken van de Heere en het vragen, Heere, leer mij wandelen in de waarheid. Volgens de Bijbel kun je daar nooit vroeg genoeg mee beginnen. De Puritijnen uit Engeland en Schotland hebben dat trouwens wel eens een keer gezegd. Het is opgevallen, dat was 400 jaar geleden blijkbaar ook al zo, dat als je nagaat, mensen die veranderd zijn, die bekeerd zijn, kan natuurlijk ook als je 89 bent. En het kan ook als je moordenaar aan het kruis bent op het laatste moment, de allerlaatste dag van je leven. Maar het valt op, zeiden de Puritijnen, dat heel veel mensen met genade getrokken zijn voor hun 30ste levensjaar. En de Bijbel heeft er ook zelfs een speciale belofte voor. Die mij vroeg zoeken, jongens en meisjes. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En denk nou eens even aan van die mensen die wij kennen uit de Bijbel, die zo jong de Heere mochten vrezen. Ik denk aan de Samuel. Hoe oud is die jongen geweest toen hij op zijn bed lag en toen hij leerde te zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. 5, 6 jaar, 7 jaar. Denk eens aan Obadja, die man die in de tijd van Elia leefde. En die mocht het echt zeggen, hij hoefde zich er niet voor te schamen. En toen Elia hem tegenkwam onderweg, toen zei hij, uw knecht heeft de Heere gevreesd van zijn jeugd aan. Wat een heerlijk getuigenis. Of die geestelijke zoon van Paulus. Mensen denken altijd, Timotheus is jaloers geweest op Paulus met zijn mooie bekeringsverhaal. Die man die kon een heel mooi verhaal vertellen en was zo duidelijk ingegrepen in zijn leven. Maar ik denk dat Paulus toch ook wel eens jaloers geweest zal zijn op Timotheus. Van jongs af aan in de weg van de geleidelijkheid, onder leiding van zijn moeder en van zijn godvruchtige oma, bij de waarheid opgevoed en een opvoeding die de Heere heeft willen zegenen. En als je dan jong bekeerd wordt, dominee, betekent dat dan dat iemand zich heel ouderlijk gaat gedragen en dat die, al is die misschien nog maar 15 of 16, gaat praten zoals iemand van 75? Iemand zei eens een keer, gemeente, baby's met een baard zijn gelukkig zeldzaam. Dat is nooit zo. En mensen die geestelijk leven krijgen als ze jong zijn, kijk, dan is het qua verwoording en qua beleving en de manier waarop dat allemaal gaat, zal dat wel anders zich uiten dan iemand die op leeftijd is. Maar als die ene van 75 nou een gesprek krijgt met die van 15. En dat is ook wel eens een keer fijn, gemeente. We hebben in onze gemeente wel eens spreekbesprekingen voor jong en oud. En dan zitten die mensen van die leeftijden aan één tafel. En als die nou allebei hetzelfde kennen, dan is misschien de een anders in verwoording. En ze hebben allerlei verschillen waar ze elkaar op zouden kunnen aanspreken. Maar als ze gaan spreken over zonde en genade, springt er een vonk over, of niet? Als het gaat over mijn onmacht en Gods almacht, dan herkennen ze elkaar. Als er gesproken wordt over het kostbare bloed van de Zonen Gods, dan herkennen ze datzelfde. Maar dan ga ik weer terug naar die andere mensen in de gemeente. Niet die jongeren en de kinderen, maar mensen die niet alleen wat ouder zijn, maar die ook kinderen hebben. Vaders en moeders. We hebben gezegd, de ambtsdragers zien er als het goed is naar uit dat er geestelijk leven in de gemeente is. Maar hoe is het met u? Als je nou echt kinderen hebt, letterlijk je eigen nakroost. Ziet u er naar uit dat er in dat hart van uw zoon of dochter wat verandert? Is er ook het besef dat het nodig is dat er wat met ze gebeurt? Dat ze niet als bondeling al halverwege de hemel zijn, maar dat er een wonder nodig is. Omdat het wel kinderen des storens zijn, omdat het onze kinderen zijn, die door wedergeboorte alleen maar in het koninkrijk kunnen ingaan. En dan kun je de kinderen niet bekeren, gemeente. Dat moeten vaders en moeders ook door schade en schande gaan inleven. Ik kan ze zelf niet veranderen. Dat hart, dat van nature hart met een D is, kan er maar één openen. Maar je hebt wel de verantwoordelijkheid en ook de aandrang, als het goed is, om aan de deur van dat hart dat woord te leggen. Je kan het er niet inleggen, maar je wil het er wel aanleggen. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk, gemeente? Laten de vaders en moeders zichzelf eens onderzoeken. Wordt er gesproken in uw gezin over de waarheid. Niet alleen maar over de leer, maar over de beleving van de waarheid. Kiest u daar ook momenten voor uit en zoekt u naar gelegenheden om met de kinderen te praten over deze dingen. Na een dienst, dat kan heel goed na vanmorgen of na vanmiddag. Of na een doopdienst of vorige week meen ik, niet waar, de avondmaalsdienst. Doen die mensen daar aan tafel, vader? Wat wordt daar nou uitgedeeld? Wat betekent dat? Benutten wij de gelegenheden, gemeente? Of als je nou eens een goed boek gelezen hebt, je hebt iets stichtelijks gelezen en je hebt een les uit het woord opgedaan, dat je zegt, jongens, luister nou eens even, nou niet over het weer en niet over de studie en niet over wat er vandaag in Den Haag gebeurd is, maar nou eens even wat ik van de Heere geleerd heb. Want wij lezen toch nog wel, gemeente, in de dingen die met het woord te maken hebben. Niet alleen maar voor het beeldscherm. En niet alleen maar de krant. Maar dat je geestelijk voedsel tot je neemt om het ook nog wel eens een keer door te geven. U voelt wel aan, ouders, dat als je deze dingen aan elkaar vraagt, dat het dan wel heel dichtbij komt, zo'n tekst. Maar kijk, je kan op het eerste gehoor denken, ja, vers 4, dat gaat over de kinderen. En dan gaat de dominee vanmorgen vast en zeker de jongens en meisjes toespreken. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Zo jong mogelijk de Heere gaan zoeken. Die God die in de doop al zoveel beloofd heeft, waar je hem op mag aanspreken. En wat hij graag wil vervullen, die mij vroeg zoeken. Maar als je nou vader en moeder bent geworden en je hebt die kinderen op te voeden, u voelt toch inmiddels wel aan, gemeente, dat het dan te kort is als je als vader en moeder alleen maar kan zeggen, ja, ik ben de waarheid toegedaan. We hebben in de preek gezegd, dat is ook belangrijk. Mens liefde heeft tot de ware, de zuivere Bijbelse leer, dat hij er thuis in is, dat hij dwalingen kan onderkennen. Maar in de waarheid wandelen. U snapt toch wel, als je hier hoort dat iemand blij is als een ander in de waarheid wandelt, dat dat dan moet betekenen dat hij er zelf ook wat van kent. Maar je kan niet blij zijn voor een ander met iets wat je zelf niet hebt. En ik las bij de voorbereiding van deze preek een overdenking van de bekende Engelse prediker Spurgeon. De prins der predikers, die stelt het wat dat betreft wel heel erg scherp, maar dat zijn we wel van hem gewend. Weet u wat Spurgeon zegt als hij het hierover heeft? Er is geen wolf te vinden die ernaar verlangt dat zijn jongen schapen worden. Maar dat is nauw gezegd. Kennen we nou als ouders zelf het wandelen in de waarheid? En hebben we ook het besef dat dat het meest krachtige getuigenis is dat we onze kinderen kunnen meegeven? Nog veel meer dan dat we zeggen, jongens, dit is de waarheid en doe je voordeel ermee, maar dat ze het in je leven zien. Een paar jaar geleden las ik meen ergens in een interview, een ervaring van een vrouw die vroeger in de pastorie was opgegroeid. Haar vader was dominee. En die vrouw vertelde van een bepaalde ervaring in haar leven die heel belangrijk was geweest voor haar verdere ontwikkeling. Ze was misschien een jaar of 10, 11, toen stond ze voor het raam van haar slaapkamer naar buiten te kijken, zomaar een beetje dromen, weet je wel. En toen zag ze dat haar vader blijkbaar op weg naar een of ander huisbezoek naar het schuurtje liep om zijn fiets te gaan pakken. En ze stond hem zo een beetje na te kijken. En blijkbaar was vader op weg naar een moeilijk huisbezoek, want ze zag door de deuropening van de schuur dat voordat hij zijn fiets uit de schuur haalde, dat hij zijn Bijbeltje op de bagagedrager legde en bij zijn fiets eerst op de grond neerknielde. En die vrouw zei jaren later, dat ene wat ik toen van vader heb gezien, dat die man voordat hij de gemeente inging eerst behoefte had om zijn steun en zijn hulp bij God te zoeken. Dat ene heeft me meer gedaan dan alle preken die ik in al die jaren van vader gehoord heb. Weten onze kinderen, ouders, van ons knielen? Dat wil de Heere zegenen. En misschien zegt u, ja, maar dominee, het is in mijn leven zo tekort en ik heb wel verlangen om te doen wat ik ooit voor Gods aangezicht beloofd heb, maar elke dag schiet ik weer tekort en is het weer te weinig en heb ik weer meer moeten doen, maar het kwam er weer niet van. Gemeente, dat is iets wat ook nog aan de voeten van de Heere mag worden uitgezegd. En misschien zijn er anderen die zeggen, ik heb geprobeerd om, zoals ik het gezegd heb, naar mijn vermogen mijn kinderen voor te houden en voor te leven waar het op aankomt in het leven. Maar ik heb er in mijn gezin zo weinig vrucht van gezien. Dan zegt het woord, hou maar vol met dat aandringen, met dat uitstallen en uitleven van hoe goed de Heere is. Want de Heere kan ook na jaren, zonder dat je er zelf misschien nog erg in hebt, kan hij dingen terug laten komen en toepassen die alsnog vrucht gaan dragen. De prediker zegt daarom, werp uw brood uit op het water. Dat lijkt onbegonnen werk, dat lijkt zinloos werk, maar gij zult het vinden na vele dagen. En dan zijn er ook nog mensen in de kerk vanmorgen die zeggen, dominee, het ging over de vaders en de moeders en het ging over kinderen hebben en kinderen opvoeden, maar ik heb helemaal geen kinderen. Of misschien ben je wel helemaal alleen. Kan de Heere toch, en dat is het wonderlijke van zijn koninkrijk, zo'n betrekking geven dat je als het ware in geestelijke zin kinderen krijgt waar je in de gemeente verantwoordelijkheid voor voelt, of waar je misschien alleen nog maar in het gebed ook een taak voor hebt. Dat kan ook een roeping zijn. Misschien dat de wereld denkt, die is uitgerangeerd en die heeft geen taak meer, die is te oud, te onbekwaam, en misschien voel je het zelf ook wel zo. Maar al was het dan alleen maar om in de weg van de voorbeden de kinderen van de gemeente en heel die gemeente biddend op te dragen. En ook voor ouderen en alleenstaanden zonder nageslacht geldt natuurlijk wat we iedereen vanmorgen voorgehouden hebben. Ken ik nou persoonlijk het wandelen in de waarheid? Dat niet alleen een ambtsdrager zich erover kan verheugen, maar dat daar sprake is van die blijdschap waar de Heere Jezus over sprak. Die prachtige tekst, dat al is er maar één zondaar op aarde die tot bekering komt, dat er blijdschap is voor de engelen in de hemel. Komt het zover? En hoe blijft het nou zo dat je niet alleen maar bij aanvang, maar ook bij voortgang leert wandelen in de waarheid? Gemeente, er is maar één plek die ik u kan wijzen. In de diepte. Dat is de plek waar de Heilige Geest mij voor het eerst brengt als die mij de waarheid leert kennen. En dat is de plek waar die me altijd weer terugbrengt. Dat plekje in de laagte, op mijn knieën voor de Heere, in de verwachting van zijn genade en pleitend op de verbondsbeloften die zo rijk geklonken hebben al van het begin van mijn leven af. En dan maar heel eenvoudig vragen, Heere, wilt u het maar doen? Ik heb het niet, ik kan het niet, maar leer mij naar uw wil te handelen. En dan wordt de tekst waar. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Amen.